Oké, goedemorgen, we gaan beginnen. Naast mij zit Jannie de Toy en ik moet eerst even namens Jannie zijn excuses aanbieden, omdat hij hier vanochtend niet eerder kon zijn. Hij komt nu rechtstreeks uit een concert in de Vismerzaal, waar hij zijn prachtige programma Doep is niet doet niet heeft opgevoerd. En we gaan onder andere daarover, over dat programma, ook even praten. Maar Jannie, ik wil ietsje eerder beginnen. Kijk, jij gaat al meer dan 50 jaar mee in de Afrikaanse, 40 jaar mee in de Afrikaanse muziek. Je hebt een paar jaar geleden een prachtig boek gepubliceerd, een overzicht van jouw hele carrière onderweg. En daar hoorde ook een cd bij, met een heel prachtig overzicht van jouw oeuvre. Maar in de jaren 70 was het niet zo goed gesteld met de Afrikaanse muziek. Kun jij iets vertellen over de toestand toen?
Dit was maar een beetje soos nou.
Zo erg? Hoe kom?
Niet zo erg, nee. Ons het ooreengekom, ek gaan Afrikaans praat. Is dit in orde so? Daar is nie iemand wat nie Afrikaans verstaan nie. Ek gaan stadig praat vir die Nederlandse ore. Ja, kyk, ongelukkig denk ek gaan het maar dwars oor die wereld so, dat die commerciële wereld word dikwels oorheers deur resepmuziek. Daar kom een resep, en dan vir, maar kom ek praat liever net oor Afrikaans, kom ek probeer nie om te maak of ek weet wat in ander lande gebeur nie. In Afrikaans was het maar so, vanat ek een kind was, dat daar is een sekere resep. In daardie jare, wat het een sekere soort van orrelkie klank, daar was natuurlijk tromme, daar was basgitaar, daar was een gitaar, en dan was daar girly voices, klompie stemmiekies, wat so oe, bietjie achter, en ek sê nie dat elke lied precies diezelfde geklink het nie, maar dit was die resep. Dit was hoe dit gedoen was, en tekste is eintlik negeerbaar. Was in die 60er jare grootliks negeerbaar wat my betref. Dis my gevoel gewees as jong man wat geluister het na die Stones, na die Beatles, na Bob Dylan, na Simon & Garfunkel, The Eagles, noem nou maar op die groot kunstenaars van daardie tyd. Dit was, ek hou van muziek en ek hou van taal. So ek kon hoor dat daar een groot verskil is. Dis die standaard van tekste en muziek in daardie pop en rock en folk, vir al die folk van die 60er jare, en dit wat ek in Afrikaans gehoor het. Ek kon hoor, daar is, dit is my te groot, die discrepantie is doodgewoon te groot. En ek het gedink, daar moet seker iets aan gedoen kan word. Dit kan toch seker nie wees, dat ons taal om een of ander rede dan net een inherente gebrek het, dat het moet so klink, wanneer het Afrikaans is nie. Ek kan baie goed onthou, dat my schoolvriendin vir my gesê het, ek glo nie dit kan beter ooit word in Afrikaans. Sy het rechtig so gedink. En ek het gesê, wie wat? Al moet ek dalk self bietjie probeer. Ek glo daarom, ek kan nie dink dat ons taal, dit in die taal leen nie. Dit moet sociale, by sociale redes, sociaal is nie woord nie, wat sê mens, wat is die woord, help my, hoe mense, dit is, hoe die samenleving oor Afrikaans voel, hoe ek as kind, die een voorbeeld wat ek altyd gebruik, en wat ek myself eindelijk mee terechtwys, is dat, as jy na jou eie kyk jy heel wat strenger daarna, as na die buurman. Ek gebruik altyd die ouwe, my ouwers. As ek na my eie ouwers kyk, is hulle baie makkelijk en cool. Maar die bure kan precies dieselfde doen, en dan is dit nie vir my so erg nie. En dis bykie hoe dit oor Afrikaans gaan het, want as een mens nou mooi dink aan van die, vooral van die country, wat ek in die 60er jare nogal van gehoor het, by tye is die tekste ewe soetsappig, en niks zeggend, maar as dit in Afrikaans was, so ons daai selfde woorde sterk veroordeel het. Maar, dit is maar net soos een kant aantekening. Belangrike ding is, die standaard van dit wat werkelijk gewild was, in die 60er jare was, wat my betref, rechtig nie goed geweest.
En de eerste die daar in verandering aanbracht was?
Vir my, die eerste stemme wat bykie begin anders raak het, was vir my Tony en Jan, maar hulle was, niet soveel mense het van hulle geweet. Anita kom op die morgentrein. Dat is hulle kennen jullie dat? Prachtige liedje. Ja. Dit was een goede tekst en die muziek was altijd, was altijd luisterbaar. Het was goed aan elkaar gezet. Daar was Myny Groewe, wat met die eindste Jan Groewe getrouwd was in dat stadium. Van die heel eerstes wat vir my gesê het, ja, ek hoor dit wat ek gedink het kan gebeur, maar ek het ook so 'n bietjie gaan kyk na ons geskiedenis en ek het gesien in die 30er jare was daar 'n man met die naam van Dani Bosman wat regtig die jazz van sy tyd goed geken het en wat die jazz elemente, die akkoorde en die ritmes van jazz ingebou het. So as dit moontlik was om in die 30er jare al die soort van ding te kry, wat gaan aan in die 60er jare, het ek myself afgevra. Ja, gelukkig was daar mense wat glad nie in die openbare oog nie. Die platenmaatskappy het gesê, wat vang jy aan? Maar hy was daarin bezig daarmee. Koos Du Plessis het in 1967 sy groot lied Kinders van die Wind geskryf. Hy was 22 jaar oud. Die platenmaatskappye het glad nie belang gestel nie. Dit was 1967. Eers 12 jaar later, toe Katinka Heinz en Chris Barnard een televisiereeks gemaakt het, Phoenix en Key, en hulle by Nick Tyler gehoor het van die man, of eindelijk dank by een vriend Karel Tennyson, het hulle die lied gevat, Larika het gesing, en skielik was Koos Du Plessis op die map gewees.
Hoe heb jij voor het eerst kennis gemaakt met het werk van Koos Du Plessis en wat vond je daarvan op dat moment?
Wel, ek het daar, sy skoonsus, Justa Du Plessis, toevallig, het in, toe ek op RAU was in die laat 70er jare, vir my dit kom speel. So is die eerste en ek het gedacht, dit is fantastisch.
En wat voor indruk maakte dat?
Wel, verskielik is hier tekste wat werkelijk waar vergelijkbaar is met die folk waarmee ek groot geword het en wat ek gedink het, dit maak sin, hier begin dan nou iets te gebeur, en Koos, kyk, in die laaste tyd, oor die afgelope 20 jaar, was daar regtig, vooral van die alternatiewe Afrikaanse muziekmakers, wat nogal hulle geroem het daarop, dat hulle net 3 akkoorde ken. Nou, dit is, daar is geen probleem met 3 akkoorde nie, Kinders van die Wind het 3 akkoorde. Dit gaan daar oor, hoe gebruik jy daar die 3 akkoorde? Maar as ek kan nou vir julle in alle eerlijkheid sê, Koos Du Plessis was nie geen groot gitaarspeler nie, geen groot muzikant nie, maar hy het daarom 15 akkoorde geken. By tye moet jy dit 'n bietjie ryker maak, jy kan nie jou lewe lang, as jy sinvol wil 'n bydra maak, wat gaan bly, kan jy nie net op 3 akkoorde werk nie, regtig, dan gaan dit gaan te eenselfig raak. En ek skies nog 'n kant aantekening, die Beatles, sy muziek, benevens sê maar die groot klassieke komponiste, by ons daar so in Johannesburg. Classic FM is die Beatles, Lennon McCartney, van die grootste komponiste, natuurlijk verwerk vir kore, verwerk vir gitaar, verwerk vir wat ook al, maar die rykheid van die akkoordstrukture van die Beatles maak dat dit vatbaar is vir groot orkesverwerkings. So die feit dat Koos daarom nie net by die 3 akkoorde gebly het nie, het vir my ook nou die wonderlike ding gegee dat Clinton Zerf, wonderlike jong komponist en verwerker hier in Suid-Afrika, het vir my nou vir my program Doop is nie dood nie, die verwerkings gedoen. En gewoon omdat Koos Du Plessis nie net 3 akkoorde gebruik het nie, het die goed regtig nogal een diepte wat om leen daartoe om vir verskillende maniere gebruik te word. Die rockouwens gebruik al jare Koos se muziek. Die kore sing al jare sy muziek. Dit is amper, ek wil amper 'n bietjie die vergelyking trek tussen die Beatles en ou Koos. Jo, wat ek Koos daarvan gedink het, hy is trots gewees. Maar net die feit dat daar 'n bietjie meer diepte beide in die tekste en in die akkoord progressies lê, maak vir die goed meer toeganklik, maak dit meer bruikbaar vir verdere aanwende.
Okay, ek wil toch even hebben over het programma Doop is nie dood nie. Kun je iets vertellen over de liedjes die je gekozen hebt, waarom juist die? En ik ben heel erg nieuwsgierig naar jouw geheime wapen, Susan. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, nee, dat was nie een probleem om die liedjes te kies nie, Ingrid, om die waarheid vir jou te sê. Die probleem was net, wat met ek kan ek weggooi, want ek kon daarom nou nie meer as 23 liedjes inpas in een program nie. So ek moes net goed uitlos. Nee, ek het geen spesifieke plan gehad met die keuse van die liedjies nie. Daar is wel sekere liedjies wat nou maar seker gunstelinge is, wat ek nie durf uitgooi nie. Wat ek wel gedoen het is, omdat Koos soveel geskryf het aan liedtekste en aan gedigte, selfs kort verhale, het ek seker uit 'n stuk, of terwyl ek 23 liedjies op die verhoog sing, het ek seker maklik uit 20 van sy liedere aangehaal, net sulke kort stukkies, iets so begeesterends vir my, soos om deur te breek deur dit wat mense sien as perk van jou vermoë. Om vas te weet, die Gees se grense word bepaal deur wat jy glo. Om voort te gaan as ander ophou, selfs van vooraf te begin. Om uit die puin weer te kan opbou en jou neerlaat te oorwin. Dit het ek besluit, moet ek voordra. En was baie van die tekste uit sy liedjies dus, wat ek op die manier, of sommer net so kort greepie, kon gebruik. So ek het hom behoorlik volgepak met Koos Du Plessis tekste.
Het is een prachtig programma. Nog eventjes over de rol van Susan, want de show heeft een hele bijzondere sfeer, dankzij haar cello.
Susan Mouton is die eerste, is die hoofdcellist van die Johannesburgse Philharmoniese Orkest. En ek het die afgelopen 4 jaar... vandat ek my 40 jaar met Afrikaanse muziek 5 jaar gelede gevier het, werk Susan min of meer voltyd saam met my. Dit gaan, partykeer het ek haar geboek voor die Sinfonie Orkest, dan speel sy vir my. Maar dit is ongelooflik die bydra wat die klanke van 'n cello kan maak. Hy kan melodie speel, maar hy kan ook ritmies speel en natuurlik daardie bas, wanneer hy gepluk word. So daar's 'n rykdom van bydraes wat dit lewer tot die hele sfeer, die hele belewenis van die musiek. Groot voorreg.
Ja. Okay, we gaan het nu hebben over de Nederlandse invloeden in jouw werk, want daarvoor zijn we uiteindelijk vandaag hier. En je hebt net verteld dat die Afrikaanse muziek er in de jaren 60 zo treurig aan toe was. Maar wat wisten jullie op dat moment van de Nederlandse muziek?
Ik wist er niks van.
Waarom niet? Hoe kwam dat?
Treurige verhaal wat my betref. Daar was bydraes wat gelewer is deur Nederlanders en Vlaminge tot Afrikaanse musiek in die ou tyd. 'n dame, ek gaan haar naam nie nou dadelik kry nie, het teen 1860 die Transvaalse volkslied geskryf. Kent gij dat volk vol heldenmoed en toch so lang geknecht? Sy heeft geofferd goed en bloed voor vryheid en voor recht. Maar sy het prachtige toonsetting daarvan gemaak en daardie lied kan tot vandag toe staan, want dit is so mooi aan mekaar gesit. Dan, nog een voorbeeld, maar daar is baie meer, ek gaan dit nie verveel met allemaal nie, maar baie interessante ene. Vlaming, met die naam van Emile Hullebroek, het, ek dink in 1922 of 23, op 'n boot geklim om Suid-Afrika te kom sing met sy gitaar. Maar daar was baie tydens sy reis na Suid-Afrika en hy het besluit hy gaan 'n paar toonsettings van Afrikaanse gedigte maak. Hy kry die liedjie lam titi dam titi doo, oeps, daar sing ek die wysie, dis wat hy geskryf het. Ek weet nie wat die titel daarvan was aanvanklik nie. Maar hy noem dit toe Afrikaanse wiegelied. Dis 'n teks van Langenhoven. En met sy gitaar gaan skryf hy lam titi dam titi doo doo, my liefste kie, moeder hart rowerkie, dierbaarste diefste kie, luister hoe fluit, ensovoorts. Gitaar. En hy kom sing dit hierso. En dit bly tot vandag toe. Ek het dit in my bababekie gehoor, as my ma dit gesing het. En dit bly tot vandag toe. Verseker die mooiste, aangrypendste wiegeliedjie in Afrikaans. Die vreem...
Was het Langehoven of Leipold?
Langehoven, ja. Ek weet nie wat gebeur het nie. Hoekom? Julle moet vir my dit sê, want ek kon het nog nie die antwoord daarvoor kry nie. Waarom het daar bande geblei tussen die literêre werelde van Afrikaans en Nederlands, maar nie die muziekwereld nie? Daar het 'n afbreekpunt gekom, toe ek 'n klein oukie was, hele wat my idee van Nederlandse muziek was, uitspan op die Hollandse werf, saterdagmiddag net voor die rugby, en dis net akkoordeon muziek gewees, dit het aangesluit so bykie by my gevoel van boeremuziek, nie waar nie, helemaal waar nie, maar dit is die gevoel by my gewees, mooi jazz invloede daarin en so aan, en dit is mooi, maar niks tekste nie, niks wat vir my, laat dink het my, hoekom is dit nou Hollandse werf nie? Ons het die Nederlandse is een muziek van elke tijd, van die 20er jaren en verder, wat mij betreft, glad niet geken nie. Ons het nie een idee gehad, wie is Toon Hermans nie. As ons in Suid-Afrika Toon Hermans kon hoor, in die tyd toe Toon Hermans was, wat begin het, en as ek Sjoel de Korte moes gehoor het, toe ek een klein sientjie was, terwyl sy broer in Kaapstad gesit het, blykbaar, dit sou my lewe nog meer verander het, want Sjoel de Korte het my lewe verander.
Jy vertelde net dat Wim Kan uitgenodig
was. Ja, maar dit was tydens die boykot tyd reeds, het Michal Grobbelaar, die hoof van die stadstheater in, of die stadskouwburg in Johannesburg, het Wim Kan in die 60er jare genooi. Wim was aan die moeilikheid, want hy het gekom, en daar was 'n kultuurboykot. Nou, baie mense dink dat 'n mens die kultuurboykot die skuld moet gee daarvoor, dat ons nie geweet het wat aangaan in Nederland en in Vlaanderen, wat die muziek betref nie. Nee, dames en heren, ek glo nie. Lang voor daardie tyd het ons geen idee gehad nie. Al die name het ek leer ken na 1979.
En hoe gebeurde dat? Hoe leerde jy die Nederlandse muziek kennen?
Kan ek net gauw nog ietsie bysie? Ja, ek sal graag dit wil antwoord. Wat ek altyd gesê het, is, as hulle het ons die seer gemaakt, ongelukkig, op 'n manier, het Nederland en Vlaanderen ons nooit kon seer maak, spesifiek meer Nederland, wat meer daarop ingestel was, kon ons nie seer maak met 'n kultuurboykot, wat Afrikaanse en Nederlandse muziek betref nie, want ons het niks gemis nie, ons het nie geweet wie verbied hulle om hier naartoe te kom nie. As hulle gesê het, de Korte mag nie kom nie, Wim Kan mag nie kom nie, meeste mense het nie geweet nie, verseker ook nie Herman van Veen nie. As dit maar liewe so was, ek meen, hulle kon ons miskien met cricket en met tennis probeer boykot het, maar hulle het nie dieselfde sporte as ons gespeel nie. So,
jullie kunnen geen voetbal spelen.
Excuse me?
En jullie spelen geen voetbal.
En ons het in die wit Suid-Afrika daai tyd nie voetbal gespeel, op belang gestel daar nie, so dit kon nie seer wees nie. Sokker, ek praat van sokker, ja, skies. Maar ek weet daarom dat daar so'n woord voetbal ook is, en voetbal. Dus nee, ek dink nie die kultuurboykot het ons verhoed om vir Van Veen te hoor nie. Ek het 'n fax wat Herman van Veen in 1990 aan my gestuur het. Eindelijk via sy agent Willem Oltmans, waarin hy sê, ek probeer toe vir hom te nooi, ek werk toe vir Truk in Pretoria, en ek probeer hom te nooi hierheen, en hy sê, compleet verrast, kom ek van achter het gordijn, en dan sê hy, sodra die verkiesing daar is, en so, en dan sal hy kom, wat toe, dankie Vader, gebeur het. Hoe ek bewus geraak het van Nederlandse muziek, in 1979 was daar 'n hele ontwaking, van tekstmuziek of kleinkuns in Afrikaans. Die voorlopers daarvan was Larry Karaug, Anton Goosen, Louis van Rensburg, Clarabel van Niekerk, maar ook Koos du Plessis. In daardie jaar, 79, het hulle allemaal toegetree. Skielik was daar 'n geweldige verbreding, dink ek, van Afrikaanse muziek. En einde van daardie jaar gaan toer ek saam met 'n koor in Europa, en ek kom in Amsterdam, gaan sit by 'n platebedrijf, en ek vraag vir 'n man om vir my luisterliedjies te speel. Hy het geen idee gehad van wat ek nou praat nie, want die luisterlied was 'n verskynsel wat eintlik maar die Nederlandse teenhanger was van folk, die nie traditional folk nie, folk, soos wat ons dit geken het van Leonard Cohen en van Matsiban Slam, Bob Dylan en al daar die groot helde van die vroege 60er jare. In Nederland was dit geen groot ding gewees om die skuif te maak na so iets nie, want Sjoel de Korte het reeds die woord levensliedjes bedink en later ook luisterliedjes, wat ons, die woord wat ons toe hier begin gebruik het. Maar die man in die platesaak van 1979 het geen idee mee gehad wat beteken die woord luisterliedjie is nie. Hy het 'n bietjie rondgaan, ek moes vader Abraham luister en 'n paar ander, totdat ek uiteindelik
paar smart lap. 'N
bietjie spart, 'n bietjie smart lap, maar ook 'n paar interessante ander goed. Maar die belangrike ding is, hy haal vir my die lang speelplaat uit De Wonderlike Avonture van Herman van Veen. Dit het daardie jaar uitgekom en ek het op 'n kroegstoeltjie gesit, 'n barkruk. Ek het afgeval van die barkruk toe ek Afrikaans so hoor, soos wat Herman van Veen dit vervolmaak het al teen 1979. Want vir my was dit duidelik Afrikaans. En as dit in Afrikaans, as in Nederland so kan klink, natuurlik. Ek het natuurlik altyd so geglo, maar hier hoor ek nou, ja, dit kan natuurlik in Afrikaans ook so klink. Dit was my die belangrike toegang daartoe, maar ek kom terug in Pretoria. My ma is die matrone van 'n Nederlandse ouwe te huis.
Bejaardehuis.
Bejaardehuis, sorry. En een van die dames daar hoor van haar sientjie, wat so hou van Nederlandse muziek, en bring die langspeelplaat van Jules de Korte, natuurlik getitel Ek Zou Wel Eens Wille Wete. Die lied het Jules de Korte al in 1948 geskryf, en hy het een geweldige klomp goed geskryf. Hierdie boek het eers onlangs verskyn, Bert van den Brink, het 52 van de kortes liedjies neergeskryf, gesorg dat het nou uitgegee is, dat het meer toeganklik nog is.
Want Jules de Korte was geweldig productief, heb ik begrepen.
Hy het geweldig veel geskryf, hy was vir jare lang in diens van 'n omroep, en dan het hy letterlik punt liedjies geskryf, in plaas van punt digte. En hy het ongeveer 3000 liedjies in sy lewe geskryf. En hy het gedink wanneer hy skryf, hy was so begaafd geweest wat die musiek betref en seer sekerlik ook wat die teks. Hy word regtig, daar word aanspraak gemaak op De Korte deur die literêre wêreld, net soveel as deur die musiekwêreld.
En ek heb begrepen dat jy hem ook hebt ontmoet.
Bekend, ja. Ek het 16 jaar lang na sy musiek geluister en hy het my werklik begeester, ek het van sy goed gesing. En saam met Christa Stein, wat my pianis in die tyd was, terloops een van die heel grootste talente ooit in Afrikaanse muziek. Christa is 2 jaar, en nou bijna 3 jaar gelede, tragies oorlede op 'n jong leeftijd. Maar sy het vir my die wêreld van De Korte oopgemaak, want daar het in daardie stadium, toe ons genooi word in 2001, om by 'n gedenkprogram vir De Korte op te tree, het iemand na die tyd vir my gevra, waar kry die vrou die musiek in die hande? Christa was net so volledig begaafd geweest. De Korte was regtig beïndruk met haar begeleiding. Sy kon letterlik elke noot naspeel.
Ik denk dat Christa heel erg belangrijk is geweest voor jou, zodat je dat repertoire kon zingen.
Precies.
Want je had een geweldige pianist nodig.
Precies.
En vorig jaar heb je een hele bijzondere tour door Nederland gemaakt.
Ja.
Met Bert van den Brink. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, wij ontmoeten dus in 2001 bij zo'n 2001 het ons ontmoet bij daar die herdenkingsprogram. En Bert van den Brink het die instrumentale weergawes gespeel. Hy is sy vak by die Utrechtse Conservatorium is jazz improvisasie. Uiters begaafde pianis, en ons het mekaar so leer ken deur De Korte eintlik dan maar op 'n manier. En ons het daar mekaar leer ken, het ons gesê, het sal lekker wees om een of ander tyd saam te werk, maar natuurlijk het ek Christa gehad, en ek het baie van De Korte gesing. En so tyd gelede het Bert en ek weer kontak gehad, en ons het besluit, kom ons doen saam 'n program van De Korte se muziek. Ons het dit genoem Grenseloos Nederlands, en daar sit so een ook 23 liedjes in. Liedjies van Jules de Korte, en dit was wat 'n voorreg om saam met Bert van den Brink hierdie muziek te kon uitvoer. Daar was 'n aand gewees wat Thys van Leer ook by was, en Bert van den Brink musiceer dikwels saam, regtig op die hoogste vlak is Bert, en het was wat een voorreg om saam met hom te speel.
Ik zie toevallig dat het programma ook in braille gedrukt is, en ik denk dat een overeenkomst is tussen Jules en Bert.
Ja, die zijn beide blind.
Ja.
Ja, ja. Ja. Maar dat is, ons het al in 2007 begin om altijd programma ook in braille beskikbaar te stel. Ons werk so 'n bietjie saam met die Vereniging vir Gehandicapten, gestremdes in Afrikaans, en dan help ons 'n bietjie met die lussysteem. Dit is dan 'n systeem wat vir doofes dit moontlik maak om deur hulle toerusting heeltemal digitale muziek te hoor van die verhoog af en een paar andere maniere om dit gestreemdes toegankelijk te maken.
Fantastisch dat jullie dat doen.
Het is lekker om samen met hulle te werken. Hulle help ons meer as wat ons hulle help.
Ja. Okay, we houden het even bij het Nederlands, want wat mij altijd opvalt is dat je een prachtige uitspraak van het Nederlands hebt. En een tweede aspect, die teksten van Jules de Korte zijn geweldig moeilijk. Hoe hard heb jij moeten studeren om dat allemaal voor elkaar te krijgen?
Ek het jarenlang geluisterd naar de Korte, so dat is van die goed wat net automatisch gekom het, maar daar was van die teksten, vooral verlede jaar, toen ik skielik so'n stuk of 12 nieuws moest leer, het was nogal moeilijk geweest. Ja, iets, een tekst is zeven kiepen. Zeven kiepen worden keurig in een keurig kiepenhok. Lekker fris en lekker fleurig, van de boom tot de nok. Hoe ze leefde heel tevreden, ongeveer in harmonie, zonder te veel moeilijkheden, zonder te veel fantasie. Tok, 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 tok. maar ja, dat is. En dan dat is het in een geweldige, vinnige tempo. Dus die moet heel vast die zit. Ik zeg maar deze daar, die teksten heet nou alle namen uit mijn kop uitgedrukt. Ik kan niet meer meesterse namen onthouden, maar die teksten zitten daarom daar. Ja, dat is nog. Maar ek, dan vraag mensen mij, want dat is nogal vrij veel werk en ik is niet die beste brein, dat is verzeker. Maar ik is passievol, volledig passievol daarover, daarom dat ik dit kan onthouden.
Jij bent een geweldige ambassadeur in Zuid-Afrika voor het werk van Jules de Korte. Ik denk dat het werk van Jules de Korte inmiddels in Zuid-Afrika dankzij jou bekender is dan het op dit moment in Nederland is. Je bent ook een ambassadeur voor het Nederlandse lied in Zuid-Afrika. Wat bezielt jou? Waarom doe je daar zoveel moeite voor?
Ik denk dat daar voor mij persoonlijk die meeste wens was daar. Zonder enige twijfel. Dat het mij verschrikkelijk verrijkt. Vooral omdat ik zo sterk daarover gevoel het, dat alsjeblieft kan ons niet iets beters krijgen in Afrikaans nie. En dit het verseker, vir daai 1979 beweging, het mense soos Henny Oukamp, vooral Henny Oukamp en Stefan Bouwer, wat beide by geleentheid in Nederland geblei het, het ons jong kunstenaars van daardie tyd besiel, die vir ons te sê, gaan luister daarna, wat hiervan. Maar ook, ek het werk gehad, ek het een job gekry, dis wat ek doen, ek is een vryskut, so as mense vir my vraag of ek bezig is, sê ek ja, ek is bezig om werk te soek. En dis maar net een manier van werk soek. Maar as iets jou werkelijk begeester, ek is gek oor taal, ek hou rechtig ontzettend baie van taal, en ek hou rechtig ontzettend baie van muziek. En as die twee goed dan werkelijk op die ideale manier by mekaar kan kom, dan word ek werkelijk besiel. En daarom dat ik begeester is daarover.
Laatste vraag. Misschien zijn er straks nog vragen vanuit de zaal. Maar er zitten hier een heleboel studenten. Waarom moeten die naar Nederland en waarom moeten die naar Vlaanderen? Wat vinden ze daar?
Ik hoop dat daar meer gedoen gaan worden over toerisme. Dat ons mensen daar uitkomen en niet oor die andere delen van die wereld, net naar andere delen van die wereld gaan nie, maar daar werkelijk daar contact met die echte cultuur komt, dat jij kan verstaan waarover gaan die tekst. Als jij een klein beetje meer inzicht die daar was, verstaan je beter, denk ik. Maar veel meer is dit, maar Dorothea ons te baie gewerkt. Ik praat altijd te veel.
Oké, zullen we nog even kijken of er vragen vanuit het publiek zijn? Meneer.
Ja, wat voor mij is dat tragisch is van het Nederlanders en Afrikaanse mensen
bij
elkaar komen, dan praten
ze
Engels.
Dat is niet deze tragisch, het is nog altijd tragisch. Want dit gebeurt zo lang al.
Het maakt mij heel te lui om naar elkaar te luisteren en te luisteren naar elkaar. Langzamer te spreken. Is het niet tragisch?
Het is bitter tragisch.
Het is die avontuur van Afrikaans of ja. Opwinding van Nederlanders. Mm. Hele cultuur.
Ja, ek weet, ek raas al eeuwen daarover.
Zijn er nog meer vragen, nie meneer?
Ek kan net sê, ja, ek hoop ons kan iets aan doen.
Ja, die vraag van luister, ik mis die term chanson, wat
is die nie gebruik? Dit is, ja, ek dink dit is maar die term wat, die Nederlandse term daarvoor, en ek dink die chanson is dikwijls, die term is ook dikwijls gebruik in Nederland, ja. Maar ek het nou so gewoond geraak aan chansonnier, ja, en conferencier, maar dit is diezelfde, nee, dit is voor mij diezelfde, ja, kleinkunst. Voor mij is die beste Afrikaanse woord, nou eindelijk maar om te sê kleinkunst, want die woord luisterliekie het vir een klomp mense vreemde connotaties en...
Chanson, dat dink ons aan Jacques Brel.
Ja, bring betrek om onmiddellik in daai soort van ding, ja.
Ja, nie in ieder geval ons Nederlandse erfenis is besoek. O, Jan Wilson laat het
ja, ja. En veel meer as dit, ja. Ja.
Daar is nog geen vraag.
Wie is die kunstenaars in Afrikaans wat die Nalatenskap en Kustificie daar mense
Dis interessant, ek dink nie net een genre van kunstenaars nie, die rockers sing Koos de Plessis, sing, wat is die liedjie, ek het nou net gesing, hier is allemaal te saam, die drinkliedjie, en daar wat, die kolen gloeis is vroeger aande, maar die vuur is in my kop, as een rock version daarvan, dit word in kerke gesing, Koos se goed nou, dit word deur nog steeds geserenheid, deur studente nog steeds om kampvuur gesing. So ek dink, Koos word deur soveel mense, maar die genre, dis 'n ander vraag, dink dis wat jy eintlik wil weet. Vir my is dit mense soos Anna Davel, Lise Beekman, 'n nuwe geslag van jong mense wat waar teks en musiek werklik albei belangrik is en waar die twee mekaar regtig probeer dra. En dit, want dis waar oor die kleinkuns gaan, dink ek. Maar daar is veel meer, hoor, ons kan praat.
Dankjewel, Jannie.